Interne keuken.
Massa vogels, dat vertegenwoordigt toch veel tonnen graan.
Ja.
Dus we gaan die vangen.
De mussen, meer bepaald.
Ja. Ja. En dat heeft de bevolking dus inderdaad.
Dat is authentiek, dat is zo gebeurd.
Dat heeft de bevolking letterlijk gedaan.
Ja, maar dat moesten ze. Dus daar werden ze door toe opgestoken.
Ja, ja. Dat moest van Mao Zedong.
Ik heb dat nog bewust meegemaakt. Maar toen dacht ik al... Ik heb veel stomme leiders heb ik horen praten. Ja, dit breekt alles.
Ja, dat breekt alles. Ja, maar die hebben ook stomme dingen gedaan in die periode. Hè?
Vreselijk. Ja. Maar dit kun je niet denken. Want laten we zeggen, het is zelfs in de middeleeuwen zijn er ook periodes geweest van bittere armoede. Niemand kwam op het idee dat dat de schuld van de mussen was.
Maar het is ook verkeerd afgelopen, hè?
Ja. Men koppelt daar dan de sprinkhanenplagen aan. Maar dat gaat niet samen, want mussen eten geen sprinkhanen.
Maar als je erop ingrijpt, neem eens een keer het invoeren van in de tijd van konijnen in Australië. Dat leidt tot totaal ontwrichting. Dan heeft je myxomatose.
Maar meneer De Simlaar, ik hoor u zeggen, het is allemaal niet waar. Eigenlijk kan de Chinees niks verkeerd doen.
Ik heb niet gezegd, waar heb ik dat gezegd? Ja. Dat is allemaal niet waar.
Nee, maar ik heb het gevoel dat alles wat wij denken, wat daar fout is gegaan, dat daar
mis
is.
Dat heb ik vooral gezegd in verband met Tibet. Dus dat daar een aantal gemeenplaatsen zeer sterk aanwezig zijn, al lang, 40 jaar.
Ja, maar nu hoor ik u bijna zeggen, die hongersnoden onder Mao, dat viel ook wel mee, of er was iets anders aan de hand?
Nee. Ik heb gezegd, er was hongersnood. De overheid was niet Mao zelf. De overheid heeft opgeroepen om mussen te doden. Dat is
kijk, nu zit u Mao uit de wind.
Nee, dat is waar. Hij zegt, het is waar. Maar het jaar daarna was er een sprinkhanenplaag. Ja. Waardoor alsnog de oogst toch mislukte. En dat was de schuld van het verdwijnen van de mussen.
Dat wordt hier gezegd.
Ja, maar dat is niet
die link is niet correct, vind ik.
Die link hoeft niet correct te zijn. Dat kan, want, ja, nee, nou, wil ik, als het kleine zijn. Nee,
daar wil ik toch op tussenkomen. Dat is niet waar.
Ja, wacht even.
Sprinkhanen, dat is nu... Daar weet men niet van hoe het komt. Maar sprinkhanen zijn in theorie sedentaire diertjes. En door een of andere wisseling in hun hersenen worden ze gregair. En op het moment dat ze gregair worden, beginnen ze in groep beginnen ze dan ongelooflijk voor te planten. Ja. En omwille van het feit dat ze zo geweldig voortplanten, hebben ze veel eten nodig. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom men in de Bijbel kan spreken van de plagen van Egypte.
Maar die gebeuren vandaag nog.
Die gebeuren vandaag dus nog. Hè. Er zijn vandaag nog regelmatig sprinkhanenplagen, bijvoorbeeld in Ethiopië, in Sudan. En dat heeft daarmee te maken. Dus dat die sprinkhaan van sedentair tot gregair is, dat wordt, en daar ben ik het helemaal eens met mijn collega, daar wordt te weinig geld ingestoken om dat te achterhalen. Want als ik zou het kunnen ontdekken waarom dat chemisch mechanisme zorgt voor een omslag is, dan kun je dus voorkomen dat er hongersnood uitbreekt in Ethiopië en in Sudan.
En dat was toevallig het jaar nadat die mussencampagne van Mao is gevoerd.
Ja,
en
die waren er nog meer geweest in China dan toen. Alleen sprinkhaanplagen zijn regelmatig voorgekomen in de culturele revolutie.
China heeft ook de culturele revolutie gehad. Daar hebben de wetenschappers. Wij hebben bij ons wetenschappers laten doctoreren een aantal jaar geleden die in de mijnen hebben moeten werken. Hè. Die mochten absoluut geen intellectuele arbeid meer doen in der tijd.
Ja, dat is, beperkt geweest.
Maar anderzijds moet ik zeggen.
Ik
ken een professor van Jean Blou van de Agronomische Universiteit in België. Hè. Die in China was ten tijde van de culturele revolutie. En bepaalde takken van de wetenschap, zoals agronomie bijvoorbeeld,
ontwikkeld. Ja, maar kom, pak nu de one-child policy. Hè. Pas op, ik kan dat begrijpen op deze moment, maar in 20, 30 jaar, dan gaat er enorm problemen kunnen creëren. Hè. Want de mensen vergrijzen, ik neem aan dat de Chinezen even oud kunnen worden als wij. En het aantal jonge mensen dat nog actief is beperkt. Hè. Anderzijds, toch een pleidooi voor China. Men blameert ze altijd met Kopenhagen en schande enzovoort. Stel een keer, je bent leider en 80% van je bevolking is arm, echt arm. En de enige manier om die welvaart te creëren is energie. En de enige energie die je hebt is steenkool. Als je dan zou zeggen, ik hang mijn kop in de stok en we gaan geen steenkool gebruiken. Nee, de wereld moet helpen om te zorgen dat er iets anders is dan steenkool. En dus kernfusie bijvoorbeeld, en dat dan ter beschikking stellen. Want je kunt China nu niet blameren dat ze hun eigen bevolking niet in de strop.
Kunnen we die een-kind-politiek even in verband brengen met Tibet? Want dat is een van die elementen die ook wordt aangehaald, waarmee ze de Han-Chinezen naar Tibet lokken. Hè? Dat ze zich daar niet te hoeven te
houden aan de één kind.
Jawel, daar moeten ze zich wel aan houden in de Han-Chinezen in Tibet. Die mogen maar één kind hebben.
Buitenlanders mogen terugkomen met meer dan één kind. Hè?
Ja,
ik heb twee van mijn oudste studenten die in China prof geworden zijn met twee kinderen.
Ah, ja.
De buitenlanders, hè?
Ja, ja. In het buitenland gewerkt, hè. Die mogen terug.
Het is zoals met het celibaat. Je moet een omweg maken.
Ja, en dan zijn er buitenland nog mogelijkheden. Kinderen, mogen terug, hè?
Ah, ja. Maar dat is nog zoiets. En, ik geloof in 1996 heeft het Belgische parlement eenstemmig, voltallig, een groep van alle partijen, alle aanwezigen, gestemd, een resolutie gestemd tegen China. Die China onder andere veroordeelde voor de toepassing van de eenkindpolitiek in China en Tibet.
Ja.
En dat is nooit het geval geweest.
Dus je geeft toe dat in Tibet geen eenkindpolitiek is?
Nee.
Voilà, dat was uw vraag. Hè?
Ja. Dat is, in Tibet is nooit de politiek van één kind per gezin toegepast.
Dus als een Han-Chinees naar Tibet verhuist...
Dat wel.
Ah, die wel?
Die wel.
De Tibetanen hoeven zich niet aan de...
Voor de Tibetanen kunnen...
Dus de Tibetanen zijn bevoordeeld.
Dus de onderdanen van China moesten wel.
Ja.
Maar als ik het goed begrepen heb, je mocht meer dan één kind hebben, maar dat je kunt alleen maar... ondersteuning krijgen van de financiële lasten voor dat eerste kind. Ja. Maar je mocht ook in China meer dan één kind hebben.
Je wordt niet gestraft als je twee kinderen hebt.
Nee,
er is een tijd geweest dat er boetes op stonden.
Ja. Nu de laatste 10 jaar
is dat
zeker
is dat niet meer.
Goed, maar boetes mag geen straffen. Dat wil zeggen, als je het kan permitteren financieel,
dan mag
kan je meer kinderen hebben.
Ja, absoluut, ja.
Boete is een straf, Sven.
Nee, dat is niet waar.
Ah.
Een straf, dat is, dan ga je in de gevangenis en dan is het echt verboden totdat je ermee op is. Maar hoe we het definiëren?
De zwaarte van de straf is in vereniging met inkomen.
Ja. Ja.
Mij lijkt dat toch ook bijna maar, kerkelijke taal dat een boete en een straf bij u zo uit elkaar worden gehaald. Hoor.
Een verkeersboete geldt voor iemand die rijk is, weegt die minder zwaar dan voor iemand die arm is. Dus als ik ze kan betalen, dan rijd ik toch gewoon door en laat ik mij flitsen. Dat is het principe.
Ja, maar ik ervaar het toch als een straf, hè.
Je vindt het geen gevaarlijke straf.
Ik
vind het zelfs zonde van het geld.
Bedoelt u dan in kerkelijke zin zonde?
In alle opzichten.
Ja. Nee, maar ik dacht dat gewoon dat het met de gevangenisstraf ging. Van als je twee kinderen hebt, sta je er één af of ga je de gevangenis in? Of
in het, toen Tibet nog niet onder het nieuwe regime van nu, sociale regime van nu, viel dus voor 1950, was er een geboortebeperking in de zin dat 1/5 van de mannelijke bevolking in het klooster zat.
En aan het celibaat gebonden was.
En aan het celibaat gebonden was. En waar de praktijk van schandknaap algemeen aanvaard was in de zeden. Dat was geen probleem zoals hier.
Gaat u nu zeggen dat die Tibetanen zich ook aan kleine kindjes vergrepen hebben?
Natuurlijk.
Ja, ik heb in dat boek ook gelezen dat die monniken dat een vorm van lijfeigenschap is ook.
Wat de overheid, Tibetaanse overheid even goed, hè, want wat de overheid nu probeert is te verhinderen dat kinderen, want het gaat vanaf 5, 6 jaar nu in het klooster treden. Dus dat men wacht tot 18 jaar.
Omdat die nu nog altijd... Misbruikt worden. Wacht. De paus ligt onder vuur voor al het misbruik in de katholieke kerk.
Ja. En de Dalai Lama loopt prijs voor de vrede.
Ja, ja. En je zou dan nog...
Kunnen we het terug uitzenden?
Dan kun je nog verder gaan. In bepaalde types van Griekse filosofie wordt ervan uitgegaan dat omgang met kinderen... Dat zorgt voor een sneller bij de waarheid komen.
Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat via het ejaculaat de wijsheid wordt doorgegeven. Ja,
het merkwaardige is dat in de tijd, toen ik heel jong was, was voor mij homofilie en pedofilie, dat was erg verwant.
Mm-hmm. Ja.
En nu is pedofilie een schande. Dus als je zou iets positiefs zeggen, dan ben je geblameerd.
Ja.
En als je iets negatiefs zegt over homofilie, word je geblameerd.
Mm-hmm.
Dus ik maak geen statement. Ik zeg alleen maar...
Tijden zijn veranderd.
Tijden zijn veranderd en de media die versterken die verandering. Ja.
Kijk, de mensen die
voor... En bent u daar blij mee? Of,
welk?
Bent u daar blij mee?
Nee, eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen, de media, dat wou ik er straks zeggen, journalisten staan onder druk.
Mm-hmm.
En die moeten scoren. En wetenschappers ook. Hè. En je koort beter met een controversieel standpunt dan met iets dat iedereen verwacht.
Ja. Mm-hmm.
Als je zou zeggen, in China gaat alles goed, dan gaat Van de Wegen zelfs niet opnieuw komen. Als hij zegt, hier gaat het enorm slecht, dan komt hij opnieuw. En
ik zeg ook niet
dat het goed gaat. Dat wordt uitvergroot.
Ik heb wel eens het omgekeerde gehoord, dat op een bepaald moment er een omslagpunt is. Als iedereen zegt, het klimaat gaat eraan door het opwarmingseffect, dat wetenschappers die zich dissident opstellen, zodanig onder druk komen te staan, dat ze zelfs in weerwil van wat ze zelf ontdekt hebben op een bepaald moment gaan meedoen met de mode en zeggen, ja, het zal wel waar.
Wacht, niet omdat ze dat geloven.
En dat er ook groepsdruk bestaat. Nee,
eerlijk gezegd, ik was een scepticus. En meer, hoe sterker de informatie wordt, een echte wetenschapper moet zijn gedacht kunnen veranderen. Ja. Ik blijf nog altijd sceptisch, maar ik geloof toch wel dat er een enorme klimaatverandering is. Of dat ze door de mens gegenereerd worden of niet, dat is nog iets waar ik moet over nadenken. Een echte wetenschapper is verplicht objectief te zijn. Maar hij staat ook onder druk. En die druk is maatschappelijk, is door de media, is ook ethisch correct. Ik geef een voorbeeld. De wetenschap gaat enorm vooruit, geeft mogelijkheden waar de maatschappij niet op kan volgen. Dus morgen kunnen wij alle genen in kaart brengen en kunnen wij kinderen maken zoals we willen. Dan kun je wetten maken die dat verbieden. Dan is er altijd wel een land waarin dat met doet. Je reist eventjes. Wat gaat men er tegen doen? Biodiversiteit. Ik ga je even uitdagen. Morgen maken we elk dier dat we willen. De leukste dieren die er zijn.
Heel lange, smalle dieren.
Wat is het probleem? Wat is het probleem? Ik bedoel, ik doe het controversieel. Nee. Ik vind wel, die dat verdwijnt, is eigenlijk een blaam voor ons dat we hebben doen verdwijnen. Dat is iets anders. Maar als het gaat over dat dier is weg op die 10 miljoen, dan maken we er morgen andere. Maken we er nieuw. En een ander voorbeeld. Roken. Roken is verboden. Waarom? Omdat er kanker van gekregen wordt. En dat mag niet en inderdaad niet. Morgen ontdekt men sigaretten die geen kanker veroorzaken. Denkt jij dat roken terug toegelaten wordt? Nee. Dan wordt het plots de stank die telt. Dus met andere woorden, de onverdraagzaamheid neemt toe, ook door de media. Dus het oorspronkelijke idee was waar, het tweede niet. Ik vind dat iedereen moet de kans hebben om daarvan te genieten. Dus in die zin verschuift het op en de media versterken dat ook. Dat is een beetje mijn probleem. Hoe gaat je met die ethische dingen om? En politiek correct. Er zijn dingen die ik eventueel geloof die ik niet mag zeggen. En dingen die ik niet geloof, die ik ook niet mag zeggen. Ik zeg maar, waarom? Omdat we plots in een verdomhoekje zitten.
Maar zelfs als je niet tot een groep behoort, dan kost het grote moeite om zelfs ook als schrijver precies alles te zeggen wat je denkt en je voelt. Want je weet dat als je bepaalde dingen uitspreekt, dat je een enorme vracht op je afkrijgt.
Hersteekt? Wat zijn die?
Nou, het is een ongebruikelijke gedachten enzovoort. Ik ben bijvoorbeeld tegen al die natuurfilms waar steeds maar geroepen wordt en hoe lang nog en dit zijn we allemaal aan het verpesten, dan draai ik verder. En ik probeer daartegen te waarschuwen. Maar je kan niet al te veel waarschuwen, want dan wordt iedereen kwaad.
Dus wat u betreft mag de panda gerust uitsterven.
Nou, dat gaat daar niet over.
Nee, je moet er niet voortdurend over zeuren op televisie. Je mag ook gewoon de pad dan laten zien en een mooi dier vinden, zonder te zeggen, u weet ook, die gaat uit.
Nee, want het effect ook trouwens is dat je, toen ik jong was, was het in Nederland inderdaad een ramp. Het oppervlaktewater was vervuild. Het was veel erger. Ze gebruikten overal DDT. En nou, de roofvogels zag je al helemaal niet meer. En ik las al die dingen en ik dacht, ja, ik ga de natuur niet meer in. Ik doe het niet. Er is toch niks meer van over. Je neemt bij de leken, en dat is de grootste groep mensen die waar je het van moet hebben. Daar neem je de moed weg.
Absoluut.
En je bombardeert. Dus je moet tegenwoordig zeggen, oh, hoe lang nog? En moet je alle ijskasten maken dat de ozonlaag... Die ozonlaag is weer trouwens weer teruggekomen.
Ja, inderdaad. Maar kijk, weet u wat...
Je mag niet eens zeggen dat het niet zo
maar
erg
is. Stel eens, je bent een jonge kerel. Hè, en ik geef soms les aan kinderen van 10 jaar, die zijn enthousiast. En dan plots worden ze daar belast met wetenschap vervuild en dit en dat. Ja. Op het moment dat ze een keuze moeten bepalen. Terwijl het absoluut niet altijd zo is. Terwijl ze soms wetenschappers nodig hebben om de zaken
om te
doen. Dat is een vicieuze
cirkel. Ik heb een mooi voorbeeld. De neten. Eenmaal dat die daar voorbij is, voorbij dat... De atoomfabrieken daar in Mol. De neten is daar tot 6 keer properder en is daar tot 6 keer meer levensvatbaar dan wanneer hij het stuk voordat hij daar... Ja. En dat is dankzij de wetenschappen. Dus in die zin kun je wel spreken van de wetenschap die vervuilt, maar dat is ook de wetenschap die daar weer remedieert. En dat is ook in onze... Voor de geschiedkunde is dat precies hetzelfde.
En luister eens, die boodschap van jongens, dit en dat vervuilt, dat gaat mis, die moet je stoten naar mensen die er wat aan kunnen doen en niet voortdurend het volk daarmee vergiftigen. Want die zeggen,
als je dat wil doen, dat doe je alleen maar het mensen ermee lastigvallen, omdat je in een democratie leeft. En als je je leiders onder druk wil zetten, dan moet je dat via de kiezers doen. Maar dus moet je de hele bevolking mee hebben. En dus begin je campagne te voeren.
Nee, dan moet je de media mee hebben.
ook.
De media moeten de kritiek uiten. Mag ik eens een vraag stellen? Ja. Hoe ver staat het met de zure regen en het sterven van alle bossen in Europa waar we ons in de jaren 70 mee om de oren zijn gestoken? Ja, hoe staat het daarmee?
Een schande was het.
Dat is een schande. We waren alles ontverknoeien. Wat is vandaag?
En hoe staat het ermee?
Hoe staat het ermee? Wil je het zeggen? Dit is geen issue meer.
Weet u het? Weet
ja, natuurlijk. Dat is allemaal geregenereerd.
Dat is geregenereerd.
Allemaal, dat was inderdaad. En kan ik, Hans kan dat beter zeggen dan
ik. Ik ben geen wetenschapper. En ik, weet je wat ik voor bericht ik niet... Wacht. Weet je wat voor bericht ik in de krant las op een gegeven moment? De bossen waren een stuk gezonder geworden, want het had heel veel geregend. Terwijl iedereen riep steeds zure regen. Het is allemaal zure regen.
Maar het is toch niet ondenkbaar dat het goed gekomen is met die bossen dankzij het bewustzijn daar rond?
Een stukje bewustzijn, maar een stukje ook overdreven reacties van de pers. Maar wat ik wil is, wij verliezen geloofwaardigheid als we nadien niet zeggen, kijk, we waren verkeerd. Of het is opgelost. Hmm. Maar heeft geen nieuwswaarde.
Ja, dat
heeft geen nieuwswaarde.
Nee.
Maar ik heb ook nog niet veel wetenschappers tegengekomen die in het nieuws kwamen om te zeggen, ik dacht dat ik dit of dat ging vinden, maar ik heb mij vergist.
Ja, dat maar ook Greenpeace heeft zich vergist. Ja. Die zeggen dat ook niet.
Of ze moeten ertoe gedwongen worden door de media, wat ook af en toe gebeurt.
Ja, laat ons nog eens even op dat laatste item. Gewoon een quizvraag. Dus Adriaanse zegt, er zijn 320 daders in die 475 gevallen. Ja? Hij zegt dat. Heeft er iemand van u een idee over hoeveel potentiële kandidaten er zouden kunnen geweest zijn?
Ja, enig idee? Hoe voorzitter de pedofilie is, verspreid is?
Ja, maar die voorzitter heeft er een berekening van.
Hoeveel potentiële kandidaten zou je kunnen hebben? Priesters, paters, religieuzen?
Ah ja, welk percentage van de geesten hoeveel? Zich vergeten hebben aan...
Heb je een idee?
Nee, maar wat is de vraag?
Dus we weten dat in de grappel staan er 320 daders.
Is dat het topje van de ijsberg, is uw vraag?
Nee. Mijn vraag is, hoe objectief zijn we in onze informatie? 320, we vinden dat een fantastisch getal.
Er zijn 100 geestelijken, hoeveel hebben ze zich vergeten aan kinderen?
Als je bedenkt, in 1950 zijn er bijna 73.000 priesters, religieuzen, paters. In 1960 zijn er 71.500 en. In 1970 zijn er 55.000. De 320 gevallen waarover we het hebben, zijn gespreid niet over 30 jaar... Maar als je goed gelezen hebt, over 70 jaar.
Professor Van Dijk is aan het rekenen.
Dan moet je eens gaan nagaan. En dan gaat je waarschijnlijk uitkomen bij wat men algemeen weet. Dat is dat in een totale bevolking in elk land je tussen 0,2% en 1% pedofielen kunt hebben.
En dat is en alleen in de kerk schuilhouden.
En dat is waarschijnlijk ook
op alle mogelijke andere plekken.
In sportorganisaties en andere organisaties. Ook in scholen. Ook in scholen vandaag gebeurt dat nog. Ja. Ja. Maar dus, dat vind ik, dat is niet goed informeren in de media. Dat ze zegt, we hebben hier een absoluut cijfer van 320, hè, dat zien we, en dat is dus als zodanig verschrikkelijk, en dat is zeer veel. Maar als je gaat zeggen, dat zijn 320 Chinezen op 1,8 miljard, dan kun je zeggen dat 320, dat is heel veel, op die 1,8 miljard die geen spleetogen hebben. Wel, maar statistisch stelt daar wel geen bal voor. Hè?
Ja. Het doet me denken aan die zelfmoordcijfers bij de Franse elektriciteitsmaatschappij of telecommaatschappij.
Ja, inderdaad.
Een aantal keren is geweest. Ja. Er is een bedrijf waar honderdduizenden mensen werken. Ja. En als je het percentage gaat uitrekenen, is dat een heel normaal
normaal. Hetzelfde met weekenddoden. Maar hetzelfde ook met doden in het algemeen. Kijk eens. Schoppen, de minister van Verkeer die krijgt de pers. Want elk dodelijk verkeersongeval komt in de pers. Dus dat heeft een enorme nieuwswaarde.
Ja, ja.
We zitten nog ongeveer 800 doden per jaar. In het jaar 1970 waren dat er 3000. En toen was het verkeer 5 keer minder dan vandaag. Dus we zijn eigenlijk 35 keer veiliger geworden.
Ja, ja.
Anderzijds zijn er nog altijd 3000 ziekenhuisbacteriedood en 3000 zelfmoorddoden. Als men eens een keer... Dat is een stelle slechte manier om te zeggen, maar de kostprijs van een dode berekent, dan is het soms veel beter om dat geld dat je nu steekt in nog eens 100 flitspalen meer. En nog eens een keer, om dat in andere sectoren te zetten, zij het in ontwikkelingslanden, waar je misschien honderdduizenden mensen mee kunt redden. Dus ook daar is de media eigenlijk aan het ontwrichten. Neem die ene dode die in Bornem gevallen is, bij de, dat kennen jullie in Nederland, we hebben dus een soort van, die in augustus daar, die dodentocht.
Ja.
Eén dode kwam, het eerste punt in het nieuws. De 1000 doden in Pakistan kwam nadien. Ja. Dat is het verschil. De media bepaalt het gewicht. En dat gewicht maakt dat de maatschappij daar meer aandacht aan besteedt, meer geld voor hoeft enzovoort.
In Ethiopië en Sudan sterven er vandaag meer mensen dan dat wij verkeersdoden hebben voor het hele jaar in België.
Ja, inderdaad.
Ja, goed, maar...
Daar gaat het dan niet over, hè?
Nee, dat is waar. Maar dan kan je elke stap die je zet... Natuurlijk dood doen met, er is nog ergens anders wel een groter probleem. Daar moet je bij een individueel slachtoffer van een verkeersongeval eens proberen mee af te komen.
Nee, wacht eventjes. De minister van Verkeer, die heeft gewicht in de regering voor zijn budget. De minister van Ontwikkelingssamenwerking, die zit in diezelfde regering. Die slaagt er amper in van tot 0,7% van het bruto nationaal product te komen. Dat betekent dat we nog geen 3 maanden achteruit gaan in welvaart. Waarom? Omdat door de media de maatschappij veel meer aandacht geeft aan het een en aan het ander. Dat geeft die minister een sterke positie, zijn budget en ook het beleid.
Ja, maar dat, zelfs al zou de media dat niet doen. Dit ligt in de aard van de mens. Ja, om het belangrijk te vinden wat er dichterbij gebeurt.
Dat is waar.
Dat is ook niet helemaal de media.
Dank u wel, meneer Torrestein. Het is niet de schuld van de media.
Ik wil nog wel eens een keer geïnterviewd worden door jullie, dus.
Zeg, zullen we muzikaal eindigen?
Ja.
We hebben hier 3 vogelfluitjes liggen. Nee. Sven en ik kunnen daar muziek.
We hebben ontdekt dat we... Ja, jullie moeten raden wat het is.
Sven, jij krijgt de eend, ik neem de fazant.
En wat moet ik dan raden?
Was het met fazant? Je zult het... Wacht, het wordt meteen duidelijk. Hoe ging het elkaar?
Ja, dat is de beroemde eendenfluitje.
Dat is Morricone. Once upon a time in the West, hè?
Ja, once upon a time in the West. En,
ja, proficiat. Ja, oh, de dessert is al op. Anders hadden jullie er gekregen.
Jullie hadden verzand.
Ja. Ja. Oké, okay, we gaan dan af. Was.
Mijn voorstel is dat we ze allebei terugsturen naar de muziekschool. Ja.
Dat was de polyfinario, de andere was de kloot.